Daarna lezen we uit Gods woord Lucas 1 vanaf vers 67 tot en met 80.
En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: Geloof zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn der heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen ons levens. En gij, kinderke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke beweging der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen dergenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijn tot de dag zijner vertoning aan Israël.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Lucas 1 vanaf vers 72. We lezen daarin Gods woord, Lucas 1 vers 72 tot en met 75, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. Tot zover. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is: de profeet Zacharias looft Gods zaligheid. Dat is het thema. De profeet Zacharias looft Gods zaligheid vanwege Gods verbond, vanwege Gods eed en vanwege Gods dienst. Dus vanwege Gods verbond, vanwege Gods eed en vanwege Gods dienst. Gemeente, is het voor u ook zo'n groot wonder dat we vanmorgen vanuit Gods woord het woord zaligheid mogen horen. Nog los van de vraag of u de Heere wel of niet kent, maar naar alleen al het feit dat God zich op deze wijze aan ons wilt openbaren als een God van zaligheid. Wie zichzelf een klein beetje heeft leren kennen, het raakt mij gewoon vanmorgen, gemeente, en dat zeg ik niet om toneel te spelen, maar het kan je zo zacht en zo teer maken dat God een God van zaligheid is in het besef van wie je zelf bent voor hem. Dat hij in alle oprechtheid ons behoud op het oog heeft en niet onze verdoemenis. En dat God vanmorgen zo naar u en jou toekomt, terwijl je misschien niet eens erop voorbereid bent. Je hebt net een snoepje in je mond gestopt. En dat mag, hoor, laat dat heel duidelijk zijn. Daar zeg ik helemaal niks van, dat doe ik zelf ook wel eens. Maar dat God zo op dit moment naar je toe komt, als een God van heil en niet van wraak. Dat de Heere jongelui ook heel bewust jou aanspreekt vanmorgen in de prediking. Omdat God je niet over heeft voor de dood. Zacharias kan dat gewoon niet klein krijgen. Je merkt aan alles dat het ook zijn onderwerp is van deze lofzang. Zaligheid of verlossing. In onze vertaling worden verschillende woorden gebruikt. Ook om een stukje variatie aan te brengen in de tekst, zo vermoed ik maar. Maar als we even die lofzanggemeente in een overzicht tot ons nemen, dan zien we al heel snel dat dat eigenlijk met regelmaat terugkomt. Dat thema tot 5 keer toe benoemt Zacharias dat. Ik lees het maar even met u zo aan het begin van de preek. Allereerst in vers 68, de inzet van zijn lofzang. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing, zaligheid teweeggebracht. Zijn volk. Het volgende vers, vers 69, we zagen dat vorige week, en heeft een hoorn der zaligheid, verlossing, opgericht. Voor ons, zo stond het met grote nadruk, ook in de tekst, voor ons opgericht. Vers 71, namelijk een verlossing van onze vijanden. Opnieuw verlossing, zaligheid. Vers 74, dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden. En vers 77, om zijn volle kennis der zaligheid te geven in hun zonde. Zaligheid, verlossing, behoud. Dit is God gemeend. Dit is God. Een God van volkomen heil. Voor de grootste van de zondaren. Dus ook voor u. En voor jou. Het wonder is dat de Heere dat niet alleen benoemt, maar dat de Heere dat ook uitlegt. En Zacharias wordt daarvoor ook door de Heere apart gesteld. Deze profeet is, deze priester is voor een moment ook profeet, vervuld met de Heilige Geest. Gaat hij profeteren? De geest van de profetie heeft hem aangegrepen. En daar waar de geest van de profetie werkt, daar krijgt iemand verlichte ogen, een verlicht verstand. Niet om allerlei bijzondere dingen en visioenen te gaan spreken, dat is in de oud-testamentische bedeling, maar in het Nieuwe Testament vooral om het woord van God uit te leggen en dat ook toe te passen, heel concreet ook uit te leggen met het oog van de situatie op dat moment, of zo u wilt in het Bijbelboek Openbaring met de dingen die nog voor ons liggen. Maar hier richt de Heilige Geest het blik van Zacharias al luisterend naar het woord op zijn kind. Hij kijkt door Johannes de Doper heen. Hij ziet niet alleen het wonder van de oude vreugde die hij heeft ontvangen uit Gods hand, en die van de week in 2 verschillende gezinnen in ons midden werd genoten en geproefd, maar hij mag ook door dit kind heen zien. En hij ziet dat Johannes de Doper de wegbereider is van de zaligmaker. Dat vervult zijn hart met vreugde en blijdschap. En daar richt de Heilige Geest het licht van het woord op. En vol van wat hij ziet en vol van wat hij hoort, verkondigt hij zo Gods woord. Opvallend is, als Zacharias zo gaat spreken, dat hij teruggrijpt naar het Oude Testament. En niet alleen weet hij daarin feilloos de weg, dat mag van een priester verwacht worden, die thuis moet zijn in het Oude Testament, omdat het ook een van de taken is van de priester, zowel in de tempel als ook in de plaats waar hij woont, om het woord van God uit te leggen aan het volk Israël. Wat dat betreft was een priester, zolang hij diende, nooit werkeloos, ook al moest hij thuis zijn, omdat hij op dat moment niet ingeroosterd was in de tempel, ook dan had hij zijn taak. Je merkt aan Zacharias dat hij niet alleen een priester is van afkomst, omdat hij hoort tot de stam van Levi, maar hij heeft ook het woord van God lief gekregen. We zeiden vorige week, zo vragende wijs tegen elkaar, zal God die 9 maanden van zwijgen ook niet gebruikt hebben in het leven van deze man, om zijn inzicht in het woord van God te verdiepen, zodat hij nu vol van de Heilige Geest ook mag putten uit de volle schatten van het woord. En dat doet Zacharias. Hij richt zich op eigenlijk twee belangrijke mensen in het Oude Testament. We zagen dat vorige week. De eerste was David, vers 69, een hoorn der zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. We zeiden toen tegen elkaar, hier boort Zacharias de lijn aan van het Oude Testament. God die zijn verbond heeft opgericht met het huis van David en belooft dat eens de grote zoon van David zou zitten op de troon van David om te heersen tot in eeuwigheid. Zacharias voelt als het ware die spanning aan, nog enkele maanden. En dan is hun nicht Maria uitgerekend en zal de grote zoon van David geboren worden. Tweede persoon die hij aanwijst, en dat vraagt vanmorgen in het eerste punt onze aandacht, is Abraham. Laat het maar even nog een keer lezen, gemeente. in vers 73, dat hij gedacht heeft aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft. En in vers 72 wordt Abraham al zonder naam genoemd, namelijk als dat woord valt op dat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, onze aartsvaderen, zo mag je dat lezen. En gedachtig waren aan zijn heilig verbond, aan het verbond dat hij heeft opgericht met Abraham, Isaac en Jacob. Zacharias krijgt daar oog voor. En eigenlijk is de hele situatie daar ook naar gemeente, dat ook nu juist hier Abraham zo sterk een plaats krijgt, zo'n grote plaats krijgt in de lofzang van Zacharias. Want het is op de achtste dag. De dag van de besnijdenis. De dag waarop Johannes, het zoontje van Zacharias en Elisabeth, het teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangt. Je merkt dat deze Godvrezende vader in het teken van de besnijdenis ook de betekenis verstaat. Het is voor deze vader geen ritueel. Iets wat hoort bij zijn godsdienstige leven, gewoonte. Maar het is voor deze vader ook een geloofszaak geworden. Door Gods genade gemeente wordt regelmatig het sacrament van de heilige doop bediend in het midden van onze gemeente. Zo God het geeft, ook in de maanden die voor ons liggen. Maar ik wil deze vraag toch gewoon maar even in alle onbevangenheid ook bij u neerleggen. Als we dan zo even terugkijken op vorige week zondagmiddag, toen twee kinderen gedoopt werden in ons midden. En die doopdienst ook wel een bijzonder karakter had. Heeft u er ook doorheen gekeken? En zag u in die spiegel ook uzelf? Jij jezelf, jongelui. Wat zegt het nou dat jij gedoopt bent? Dat God met jou een eeuwig verbond der genade heeft opgericht. Dat jij niet meer van God los kan komen. Nooit meer van God los kan komen. Ook niet in de hel. De plaats waar de doop gaat schroeien. In plaats van dat het water het vuil van de zonde afwist. Een aangrijpende gedachte, gemeente. Om met een gedoopt voorhoofd verloren te gaan. Door de doop kun je nooit meer van God loskomen. En door de doop belooft God dat hij ook nooit meer los wil komen van jou. En laten we dat als ouders ook meenemen naar huis, gemeente. Hier spreekt een vader. Ik weet het, een vader die mag weten dat zijn zoontje op dit moment, 8 dagen oud, al God vreest. Elisabeth heeft dat ook ondervonden in de moederschoot. Kind sprong op van vreugd toen de zaligmaker gedragen door zijn moeder binnenkwam in hun huis. Maar ook deze vader moet het hebben van God. En niet van zijn kind. Johannes. Zacharias valt erop terug op Gods verbond. En dat betekent dat de Heere zijn verbond heeft opgericht. Zo zegt hij dat niet alleen met hem en met zijn kind. Maar wat veel belangrijker is, Zacharias krijgt ook terug. En hij ziet vanaf deze wieg die staat in hun huisje. Lange lijn lopen van Gods verbondstrouw de eeuwen door. Terug het verleden in. En hij schaart zichzelf en Johannes de Doper, hun kind, in die lange lijn van getuigen die de Heere binnen de bedding van het verbond heeft aangewezen als een zichtbaar bewijs dat God getrouw is aan zijn woord en dat zijn beloften nooit zullen vallen, maar dat hij nakomt wat hij heeft toegezegd. Het verbond met Abraham is opgericht. Zacharias benoemt ook de twee pilaren waarop dat verbond rust. Laat het maar even lezen, gemeente. Allereerst zegt hij daarvan, als hij spreekt over het verbond, vers 72, en hij barmhartigheid deed. Dat is de eerste pilaar. De tweede pilaar, en gedachtig, trouw waren aan zijn heilig verbond. Als je deze twee woorden aan elkaar koppelt, dan kom je de Siamese tweeling van het Oude Testament tegen. Gods barmhartigheid en Gods waarheid. Twee woorden die eigenlijk onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn in het Oude Testament, met name in de psalmen, waarin als het ware wordt uitgedrukt wat God bewogen heeft om zijn verbond heeft op te richten, dat is eigenlijk in geen woorden te vangen. Het woord barmhartigheid leent zich daar nog het beste voor, maar dan nog blijft het tasten naar Gods diepste motieven, zijn diepste intenties, zijn ondoorgrondelijke, onbegrijpelijke liefde. Dat bewogen. Om zijn verbond op te richten met Abraham, Isaac en Jacob en dat verbond ook te handhaven ondanks wie Abraham, Isaac, Jacob en hun nageslacht was. Zacharias toont dus door naar Gods verkiezende liefde. En daar waar de lof geboren wordt, eindigt de lof ook daarin, gemeente. In Gods eeuwig welbehagen. Wat hem bewoog, de stille raad des vredes. En wat in hem omging toen hij zijn zoon zond. En in zijn wereld verloren in schuld. In wat het met God deed. Toen hij ons zag liggen. In onze nameloze ellende. Wij die niet met God bewogen zijn. En ook niet naar God toe te bewegen zijn. Maar God maakte die beweging in bewogenheid. Naar ons. Verkiezende liefde. De tweede van deze Siamese tweeling is Gods trouw. En Zacharias omschrijft die trouw ook dat God gedachtig waren aan zijn verbond. Het is met andere woorden niet een afspraak die toen in een ver verleden is gemaakt. Een soort contract dat is opgesteld en als de handtekeningen gezet zijn, dan leggen we dat in een diepe bureaula, schuiven de la dicht en gaan we weer over tot de orde van de dag. Nee, Zacharias wil als het ware zeggen, het was niet alleen het moment daar en toen, maar altijd heeft God zijn verbond in voor ogen gehad en altijd liet hij zich leiden door zijn belofte. En dagelijks was hij in gedachten, keer op keer bezig met wat hij beloofd had aan Abraham en zijn nageslacht. Namelijk dat hij een God van zaligheid zou zijn. Dat beheerste zijn gedachten. Dat stempelde zijn handelen. Daarmee liet hij zich drijven ook door de geschiedenis heen. Dat bewoog hem om trouw te blijven aan zichzelf. Hij gedacht niet aan zijn volk. Hij gedacht aan zijn verbond met zijn volk. Zo zegt Abraham. Kijk, al staat daar maar een hele kleine wieg in het huis van Zacharias en Elisabeth. En dan zal er over een paar maanden een klein kindje gelegd worden in een kribbe. De wieg en die kribbe rusten in de trouw van God. En daarom moesten deze twee kinderen geboren worden. De weg van het wonder. Oude, onvruchtbare vrouw. En een jonge, ongetrouwde vrouw. Ze werden door God in zijn dienst genomen. Om in de weg van het wonder zijn belofte te vervullen. Zaligheid van God, gemeente, rust dus op het vaste fundament. Van Gods eenzijdige zondaarsliefde. En van Gods eeuwige trouw. Het is dus geen misschientje. Het is dus geen onzekere zaak. En het was ook met die stelligheid dat ik vanmorgen de preek zo mocht inzetten. Onze God is een God van zaligheid. Hij lijkt er niet op. Hij wordt het niet misschien een keertje. Of hopelijk leren we hem zo. Hij is zo. Zo is God. En zo komt hij vanmorgen tot ons. Met eerbied gesproken, gemeente, de Heere speelt daarin geen toneel. Daarvoor heeft er ook te veel bloed gevloeid. Op Golgotha. Daarvoor is de prijs ook te duur betaald. Om toneel te spelen. Hij is het. Dat hebben we nodig, gemeente, dat God ons dat steeds aanzegt. Want hier staat iemand die net als u even ongelovig is als Zacharias. Of heeft u daar geen last van gekregen? Dat wij dat ter discussie stellen. Is God wel echt zo? Ook voor mij. Die vraag ons niet, gemeente, heel bekend. Die vraag van Zacharias, die zo ogenschijnlijk spontaan naar boven kwam. Waarbij zal ik dat weten, dat u zo bent? Kijk, hier gaan we van het ene uiterste in het andere uiterste. Maar dat kan eigenlijk ook niet anders. Als we Zacharias een aantal maanden geleden tegenkwamen in de tempel, zagen we daar een man, een godvrezen, een man aan het werk. Maar het geloof werd op dat moment niet beoefend en toen de Heere heel concreet deze belofte schonk aan deze Zacharias, vond het geen aansluiting bij het hart dat vol verwachting uitkeek naar de komst van de zaligmaker en dat overrompeld niet alleen was door de situatie. Dat is begrijpelijk en ook heel menselijk. Dat was met Maria ook het geval. Ineens stond daar Gabriel voor haar in haar dagelijks leven, in haar gewone, eenvoudige woning. En midden op die dag klonk opeens die boodschap als vanuit het niets. Je ziet die overrompeling ook bij Maria plaatsvinden. Maar haar hart stond open voor het woord. En daarom kon ze dat woord ook ontvangen en bewaren. En overdacht ze dat woord ook. Maar dat was bij Zacharias zo heel anders. Maar nu de Heilige Geest intrek heeft genomen in zijn hart, hij vervuld is met de geest van de profetie, dan zingt hij het als het ware uit. Dan is hij vol van God en spreekt hij alleen maar over God. Waar wil het geloof anders van weten dan van God? En waar vindt het geloof anders een houvast in dan alleen maar in Gods daden, Gods belofte en wie God is? En waar wil het geloof anders van horen en van spreken dan alleen maar van God en van zijn werk? Maak er een stap naar het tweede punt, gemeente. Gods verbond, maar ook Gods eed. Laten we de tekst maar even lezen, gemeente. Staat, vanaf vers 70 wil ik het lezen, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin van de wereld geweest zijn. En we zagen toen Zacharias bedoeld al vanaf Genesis 3 vers 15, de taal van de profetie die zich uit in het ik zal. Het belovend spreken van het Oude Testament. Namelijk een verlossing van onze vijanden van de hand van al degenen die ons haat, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. In de preek, nog niet zo lang geleden, toen we stilstonden bij Zacharias in de tempel, heb ik tegen u gezegd, let u er goed op. Er zijn een aantal momenten dat Zacharias hier in Lucas 1 sprekend lijkt op Abraham in Genesis 15. De manier waarop Gabriel Zacharias tegemoet komt, vrees niet. Met diezelfde woorden sprak God eeuwen geleden tot Abraham, vrees niet. Ik zal u een zoon geven. Zo ook bij Abraham, ik zal u een zoon geven. Abraham stelde dezelfde vraag. Waarbij zal ik dat weten? Als Zacharias, die ook die woorden uitsprak. Waarbij zal ik dat weten? En we hebben toen tegen elkaar gezegd, het is alleen maar doordat Gabriel op een gegeven moment zegt dat Zacharias diezelfde woorden, diezelfde vraag vanuit ongeloof stelt. Anders hadden wij die geschiedenis van Lucas 1 meteen heel anders gelezen. Dan zeiden we tegen elkaar, kijk nou, er is een tweede Abraham, een nieuwtestamentische Abraham, hier in Lucas 1, die daar staat in de tempel, die het ook niet kan geloven, maar de Heere geeft daarvoor de tekenen. En het viel toen ons op, gemeente, dat je met dezelfde woorden toch twee verschillende dingen kan zeggen. En we zeiden toen tegen elkaar, wat is het nodig om juist ook hierin de leiding en het onderwijs van de Heilige Geest nodig te hebben. Abraham stelde ook die vraag, waarbij zal ik dat weten? En God gaf hem een teken. Niet in zijn eigen leven. Maar God legde een eed af. Waarlijk, zo waarachtig als ik leef. Zegenende zal ik u zegenen. Of zoals je het misschien ook mag vertalen. Zeker zal ik u zegenen. Waarom bent u zo zeker, heren? Omdat ik een eed afleg. Lees er even niet te snel over vanmorgen. Wanneer wij gemeenten een eed moeten afleggen in het dagelijks leven, en meerdere onder ons hebben dat één of meerdere keren gedaan. Ik denk bijvoorbeeld als je werkzaam bent in de politiek, je werkt bij de politie, tegenwoordig ook bij de bank of in de verpleging, of je wordt opgeroepen als getuige of je bent gedagvaard als verdachte in een rechtszaak. Op enig moment is de situatie erna dat van wat je nu belooft alles afhangt. Het is als het ware een getuige van je oprechtheid, je betrouwbaarheid, dat iedereen weet dat je daar blanco in staat, zonder bijbedoelingen, zonder verborgen agenda, dat je oprecht ook je werk wilt doen, het zij in het handhaven van de orde in de samenleving, in de verzorging van mensen, maar met name ook in een rechtszaak. Dat kunt u wel denken. Als daar een getuige wordt opgeroepen die misschien zeer belastende informatie inbrengt in dat proces, en dat de rechter voordat die getuige gaat spreken hem eerst vraagt om de eed af te leggen, om duidelijk te maken, denk er goed om wat je nu zegt. Daar hangt heel veel van af. Dat kan vrijspraak betekenen. Dat kan een gevangenschap betekenen. En dan beroepen we ons op God. Die boven ons staat. We roepen Gods alwetendheid in ons leven. En we spreken daarmee ook zonder woorden uit. Dat wanneer wij zouden liegen, een alwetend God ons op dit moment hoort en op zijn eigen wijze ook de waarheid eens aan het licht zal moeten brengen. Het zij nu in dit leven, het zij straks in het komende gericht. Het is ook een zegen, gemeente, dat in onze samenleving een zware straf staat op mijn eed, op het verbreken van een eed. Laten we daarin ook Gods zorg opmerken. Ook voor ons land en voor ons volk. Maar hier gaat het niet over een eed van Abraham, David of Zacharias. Hier gaat het over God die zweert. Waarvan de schrijver aan de Hebreeën in hoofdstuk 6 vanaf vers 13 zegt dat God niemand had die boven hem stond, die meerder was dan hij. Zo zwoer hij bij zichzelf. Wat betekent dat, gemeente, als God bij zichzelf zweert? En wat maakt het verschil tussen Gods eed aan de ene kant en uw en mijn eed aan de andere kant? Als wij een eed afleggen, dan leggen we uiteindelijk ons leven in Gods hand, die heilig en rechtvaardig is. Maar als God een eed aflegt, mag ik het eens zeggen zoals het is, gemeente? Dat klinkt misschien, dan grijp het in uw oren. En dan zegt de Heer eigenlijk, ik besta niet. Ik ben dood. Als dit niet waar is. Waarom doet God dat, gemeente? Voordat u komt met uw vragen, laten we het eerst even uitluisteren. Wat beweegt God om zich zo op te stellen? Om in het afleggen van deze eed zijn bestaan op het spel te zetten. Het tegenover u en tegenover mij te zeggen, ik ben dood. God verklaart zichzelf dood. Als niet waar blijkt te zijn wat hij belooft. Wat beweegt hem daarin? Allereerst zijn eer. Maar dat stellen wij ter discussie. De eer van God. Als Abraham die belofte krijgt van nageslacht, dan doet de Heere dat niet omdat hij medelijden heeft met Abraham en Sarah die geen kinderen hebben. Maar dan doet God dat allereerst omdat hij in zijn verkiezende liefde in de lijn van Abraham en Sarah zijn eer wil grootmaken, zijn deugden wil opluisteren, omdat Abraham in de lijn van zijn nageslacht uiteindelijk de beloofde Messias zal ontvangen. En het is ook een persoonlijke les die de Heer op verschillende manieren, denk alleen maar in het offer van Isaac, hem ook persoonlijk wil gaan leren. Juist door die geschiedenis in Genesis 22 onderwees de Heer Abraham dat het kind wat uit zijn nageslacht geboren zal worden, uiteindelijk geofferd zal moeten worden. Niet op dit beslissende moment. God grijpt uiteindelijk in en geeft een tijdelijk offer in de plaats van Isaac. Maar eens zal het zwaard van Gods gerechtigheid wel in een van de kinderen van Abraham worden gezet en wordt hij om het leven gebracht, zal hij de last van Gods toren dragen. Beeldende wijs, typisch voor het Oude Testament, legt God aan Abraham en niet die geschiedenis aan ons uit, wat het beloofde kind precies zal zijn. Maar ook in het geven van de tekenen, tel de sterren in de nacht. Beeld je een strand in en ga die zandkorrels tellen. Al die verschillende tekenen brengt God in om zijn eer te bevestigen. Maar ook, en dat is onlosmakelijk daarmee verbonden, gemeente, omdat God weet wie we zijn, dat we ten diepste geen draad van God geloven. Geen komma betrouwbaar achter. Geen boodschap aan God hebben. En dat God daarom zo laag afdaalt. Om het ongeloof in het hart te treffen. Door zich tegenover het ongeloof op te stellen. Of jij gaat dood. Of ik ben dood. Dat maakt een verschil, gemeente, tussen de Heer en ons. Wij nemen bepaalde zonden heel ernstig. Zeker wanneer het een ander betreft, dan kunnen we dat heel breed uitmeten. Maar heeft u wel een keer een ochtend met elkaar doorgesproken over de zonde van het ongeloof? Heb je daar al een keer een nacht van wakker gelegen? Dat godslasterlijk is. Een van de Puritijnen zegt, het ongeloof is de grootste moordenaar. Het vermoordt God. En het vermoordt je ziel. Maar dat God juist daarom, en is hij hierin niet ten voeten uitgemeend in een God van zaligheid, dat God juist daarom een eed aflegt bij zichzelf. Niet omdat hij twijfelt aan zichzelf. Maar met het oog op onze zaligheid werpt God met eerbied gesproken alles in de strijd, uiteindelijk zichzelf. Om ons ervan te overtuigen dat hij betrouwbaar is. Kijk, tegen deze God vecht jij tot op de dag van vandaag. Hem leg jij steeds het zwijgen op. In je dagelijks leven laat je zien dat God voor jou niet bestaat. En met alle vroomheid waarmee je misschien probeert te verbergen en te camoufleren, heb je nog steeds dat gode vijandige hart. Wat is het een wonder, gemeente, dat iemand als Zacharias dat mag zeggen, vindt u niet? Iemand die dichter bij God is geweest dan u en ik, in het heilig. Die die gouden kandelaar daar heeft zien staan. Die met het gebed van het volk bij het reukofferaltaar is geweest. En die op die plaats, dicht bij het hart van God, gezegd heeft, ik geloof er niets van. Dat hij nou zingt, vol van de Heilige Geest. En dat hij nou spreekt en getuigt, God heeft gedacht aan zijn eed. Zien we hier in die gemeente hoe belangrijk, hoe onmisbaar het eenzijdige werk van de Heere is. Dat God zich ook niet in uw leven zich afhankelijk opstelt van uw gedachten en van uw goede voornemens of geloof. Maar dat hij gedenkt aan zijn verbond, aan zijn belofte, aan zichzelf. En daarom doorgaat. En dat het daarom ook kan voor iedereen, ook vanmorgen hier in de Bethelkerk of meeluisteren thuis of van een andere plaats. Dat er in ons midden geen grote zondaar denkbaar is dan een zondaar met een hart vol ongeloof. En dat God juist daarom u en jou daarin aanspreekt. Ik zweer bij mijzelf, zou ik niet van deze God willen verliezen, gemeente. Wat houdt je nou tegen om vanmorgen voor de Heer op de knieën te gaan en tegen hem te zeggen, Heer, ik heb altijd geloofd in de leug. U onbetrouwbaar geacht. Maar als ik hoor wie u bent en in de dagen in het toeleven naar het kerstevangelie, als ik zo meteen al luister naar Lucas 2, over de rand van de krippen mag blikken en zie de bodemloze oceaan van uw eeuwige opzoekende zondaarsliefde, dan wil ik het van u verliezen. Zo komt God tot ons, gemeente. In zijn betrouwbaarheid. Om zijn liefde in alle oprechtheid uit te stallen. En ons daarin in te winnen voor het woord en het werk van hem, de drie enige God. Ik maak het stap naar het derde punt, gemeente. Leest u even met me mee. Zacharias looft Gods zaligheid vanwege Gods dienst. Ik kijk maar even met u naar de tekst. Dat is het slotgedeelte van de tekst van vanmorgen. Er staat dat wij verlost zijnde van de hand, vers 74, van onze vijanden hem zien dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen van het leven, van ons leven. Zacharias heeft het al eerder gehad over die vijanden, namelijk in vers 71. En ik heb het toen ook bewust laten liggen, omdat ik wist dat het later nog een keer terug zou komen. En dat het later is dus nu dit moment. Tot twee keer toe benoemt Zacharias het in zijn loflied heel expliciet. Onze vijanden. Heeft Zacharias daarmee hele concrete mensen op het oog? Nee. En zo wordt dat wel eens uitgelegd, dat Zacharias daarmee misschien dan bedoelt de situatie, de politieke situatie van die dagen, de Romeinse overheid. Laten wij die kant niet opgaan, gemeente. En trouwens, we zouden dan ook ingaan, ik stip dat maar heel even aan, tegen het eigene van het Lucas-evangelie en ook het tweede werk van Lucas, het boek Handelingen. Lucas heeft een uitermate positief beeld van de Romeinse overheid. Deze twee werken zijn ook geadresseerd aan een hoge ambtenaar, aan het Romeinse Hof, Theophilus. En is het niet Lucas die als enige evangelist aandacht heeft voor die hoofdman in Capernaum? En is het niet Lucas die in het proces van de Heere Jezus duidelijk maakt dat de Romeinen vanuit onwetendheid hebben gehandeld en dat ze daarin ook om de tuin zijn geleid door het Sanhedrin? En is het Lucas die ook in het boek Handelingen niet, ondanks alles wat er vanuit de kant van de Romeinen misgaat, steeds laat zien dat zelfs Saulus, Paulus van Tarsus, zich uiteindelijk beroept op de keizer? Nee, met vijanden heeft Lucas, Zacharias iets anders op het oog. Wat dan moeten we zoeken in het Bijbeltje van Zacharias? Het is de geest van de profetie die het heeft over vijanden. Bedoelt Zacharias dan met vijanden de wereld? Nou, misschien. Bedoelt Zacharias dan met vijanden wat er allemaal gebeurt in godsdienstig opzicht in Israël in zijn dagen? Hij heeft er natuurlijk ook zijn mening over, zoals wij onze mening hebben over het godsdienstig leven in onze tijd. Misschien ook wel dat dat daarin doorklinkt. Maar gemeente, zullen we het even dichter bij huis zoeken? Waar werd die vijand echt zichtbaar? Nou, niet in het paleis van Pilatus. In Lucas 1 en 2 wordt die vijand ook nog niet zichtbaar in het Sanhedrin. En het woord Sanhedrin is nog niet eens gevallen. De vijand van God werd ontmaskerd in het huis van God. Zal ik hem aanwijzen, kinderen? Dan moet je maar even kijken naar mijn hand. En doe dat maar eens even heel voorzichtig ook bij jezelf. De vijand staat hier. Dat ben jij. Zo kwam Zacharias toch voor de dag. In het gewaad van de priester. Zegt Gabriel tegen hem. Ik ben Gabriel die voor God sta. Zacharias, hoe haal je het in je hoofd? Om in het gewaad van de priester. In het huis van je God. Bij de gouden kandelaar. Het niet te kunnen geloven. Gods belofte. Ben je zo ook al een keer ontmaskerd, gemeente? Hier in Bethel, huis van God. Dat jij die grootste vijand bent. Dat jij de Heere altijd dwars zit. Dat jij die belofte eronder uithaalt. Dat je daarbij God in zijn gezicht slaat. Hem op zijn hart trapt. Het bloed van Christus veracht. En het kruis voorbij leeft. Met die boodschap ging Zacharias terug naar huis. Als een verslagen vijand kwam hij het huisje van Elisabeth binnen. Kon geen woord uitbrengen. Moest gaan uitbeelden wat er gebeurd was. Maar toen hij het woord van God opende en niet alleen de rijkdom van Gods belofte leerde zien. Keek Zacharias ook in de spiegel van het woord dat hem overtuigd van zijn ongelijk. En dat werd schuld voor God. Bij alle verschillende wegen, gemeente, die de Heere gaat in het zaligmaken van zondaren. En daar is God vrij. En laten we daar in het werk van de Heilige Geest ook niet aan banden leggen. Maar bij alle verschillende wegen is er wel één opvallende overeenkomst. Vroeg of laat worden ze allemaal gebracht naar de bron van de zonde en dat is het ongeloof. En dat wordt schuld voor God. Dat ongeloof wordt dan ook steeds meer ervaren als een blokkade van mijn kant wat het werk van de Heere tegenhoudt. En vanuit dat besef ontstaat nood. En die nood drijft uit naar God en naar zijn belofte. Als ik dan altijd in de leugen geloofd heb en het ongelijk thuis heb gekregen door het overtuigende werk van de Heilige Geest, dan is er nog één ding dat recht overeind blijft staan en dat God betrouwbaar is en blijft, ondanks mijn ongeloof. Kijk, dat heeft deze priester ook voor ogen. Ik lees even met u de tekst uit. Als hij dan spreekt over zichzelf en over de vijanden tegen de Heere, dan zegt hij in vers 74 en 75 dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen. in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. Hem dienen zouden zonder vrees. De eerste keer, gemeente, dat wij gekeken hebben naar de lofzang van Zacharias, heb ik u erop gewezen dat Zacharias op één moment, en dat is aan het begin van zijn lofzang, het woord verlossing toch wel heel concreet neerzet. Ik wil het even met u lezen. Als hij dan spreekt, vers 68, geloof zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht. En ik zei toen tegen u, let op, dat komt niet terug in onze vertaling, maar Zacharias gebruikt hier een merkwaardig woord, het woord loskoop. En dat herinnert direct aan de geschiedenis van Egypte. Dat volk, dat slavenvolk, dat afbetaald werd om losgekocht te worden en in vrijheid te worden gesteld. God was toen de enige die handelde. Hij bevrijdde zijn volk. Hij betaalde de prijs, hoe in de gave van het lammetje ze zag, en kocht zijn volk los uit het slavenhuis. Bracht hen door de woestijn om hen in vrijheid te stellen. Nou, waar Zacharias mee begint, loskoop, dan sluit hij het eerste deel van zijn lofzang. Zometeen richt hij zijn oog op zijn zoontje Johannes. En gij kind zult de profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Waar Zacharias zijn lofzang mee begint met loskopen, daar eindigt dat eerste deel van zijn lofzang ook mee. God heeft zijn volk losgekocht, opdat ze hem in vrijheid heilig en rein zouden dienen. Dat staat God voor ogen. Dat wij, verlost van onze vijanden, hem heilig en oprecht zouden dienen. Al de dagen van ons leven. Dat is wel een beschamende les, gemeente. Wij zijn veel bezig met verlossing. Hoe word ik met God verzoend? Hoe word ik bekeerd? Tenminste, dat hoop ik. Ik ben bang dat er ook een deel van de gemeente zich daar eigenlijk helemaal niet zo druk over maakt. Maar mag ik vanmorgen eens de aandacht vragen voor wat God voor ogen staat? Na de loskoop begint het pas. Hem dienen. In vrijheid. Niet meer als slaaf, maar als kind. Niet meer onder de knoet van de zonde en van de wet. Maar binnen de vrijheid die begrensd wordt door het evangelie. Niet meer werken, maar liefhebben. Niet meer doodgaan, maar leven. Dat heeft God voor ogen, gemeente. En Zacharias ziet het in dat kind, waarvan hij de contouren langzaam maar zeker scherper ziet worden. Dat dit kind gekomen is om geboren te worden onder de wet. En dat dit kind de prijs zal gaan betalen. En dat dit kind los zou kopen door zijn leven als een losprijs te geven. Opdat in dit kind zondaren de vrijheid, de zaligheid, het heil, ja God zelf, voor eeuwig zouden mogen ontvangen. Hoe verlost God mij? En hoe stelt hij mij in vrijheid? Laten we daarvoor nog één keer kijken, gemeente, aan het slot van de preek naar de tekst. Ik wil de tekst nog één keer met u lezen. Er staat in de slotversen, vers 74, 75, dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen van ons leven. Als eerste maar een antwoord op uw vraag, hoe word ik verlost? Wel, als ik even met u kijk naar de tekst, dan staat er in de eerste plaats dat God ons moet verlossen. Anders sterf je. Dat zeg ik vanmorgen niet gemeend om ons maar op de stoel te laten zitten. Eén de gedachte God moeten doen. Dat onderstreept vanmorgen wel de nood van uw leven. Alleen God kan het nog doen. Alleen God kan het nog doen. En verbreekt ons dat niet, gemeente. Want deze God is geen onpersoonlijke God. Een God met eerbied gesproken, met een heel groot vraagteken. We weten nooit waar we aan toe zijn. Zo over God spreken. Maar deze God komt en kwam vanmorgen tot ons als een God van zaligheid. Die dus niets liever wil doen. Dan u verlossen. Uit de vijandschap van het ongeloof. Te brengen de vrijheid van het kindschap. God wil het doen. Ook bij u. En dit ontkennen, gemeente, is het toppunt van ongeloof. God wil het doen. Ook bij u. Het tweede, als het gaat om verlossen, is dat de Heere dat zonder geweld doet. Bij het woord verlossen hebben wij het beeld van bevrijden met grof geweld. Maar Zacharias zegt, er komt geen geweld aan te pas. Het is een eerlijke zaak. Het is loskopen. De prijs betalen. En daardoor in vrijheid stellen. Weer zeg ik, gemeente, kijkt u even met me mee door die lofzang van Zacharias heen. Als zometeen dat kind wordt gelegd in de kribbe. Hoe teer, hoe kwetsbaar, hoe onschuldig het ook oogt. Het is hij waarvan God heeft gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het dus versenen vermorselen. In zijn loskoop is hij degene die de vijanden de doodsteek geeft. En deze God zegt vanmorgen tegenover u en tegenover mij. Dit is de gave van mijn zoon. Voor u. Dit ontkennen, gemeente, is het toppunt van ongeloof. Er is een geboren en een gekruisigde zaligmaker. Voor u. Het derde wat bij verlossen hoort. En eigenlijk horen we al steeds tussen de regels doorklinken, gemeente. Is het machtige werk van de Heilige Geest. Die toepast wat we in de belofte van Gods wegen hebben. Kijk naar Zacharias. Het is de Heilige Geest die hem bindt aan het woord. Het is de Heilige Geest die de belofte schenkt aan Zacharias, totdat de dag aanbreekt, dat je zoontje geboren wordt, stil je zwijgen. Het is de Heilige Geest die gespannen verwachting in het hart van Zacharias oproept. En juist in deze geschiedenis, die al een aantal keren onze aandacht heeft gevraagd, gemeente, bewijst de Heilige Geest voor onze ogen, dat wat hij in een ongelovige Zacharias doet, ook in het ongelovige hart van u wil doen. Dit te ontkennen is het toppunt van ongeloof. God de Heilige Geest wil het doen. Ook in uw hart en in uw leven. Het laatste vanmorgen, wat bij verlossen hoort. Wat staat tegenover loskoop? Een slaaf. En een slaaf heeft helemaal niets dan alleen maar ellende. Ik kom vanmorgen, gemeente, in het evangelie tot u en tot mij. En God ziet ons aan in onze dood, schuld en ellende. Deze God verwacht vanmorgen helemaal niets van u. Zelfs geen enkele cent om uw bijdrage te leveren aan deze loskoop. Als dat nog uw intentie is, iets van uw kant op tafel te leggen, dan moet ik dat vanmorgen in alle eerlijkheid wegvegen. Het is een bewijs dat u nog leeft vanuit het ongeloof. Hoe vroom en godsdienstig het misschien voor u ook is. God handelt met u zoals u bent. En u bent goddeloos. Is de enige voorwaarde aan het heilig evangelie van Christus Jezus. Het is bestemd voor goddelozen. Wat verwacht God van u? Dat u ontvangt. Meer niet. Dat u ontvangt. Of zoals Johannes dat zegt. Opdat een ieder die in hem, in God gelooft, niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Gratis? Nee. Wel betaald. Maar door een ander. Amen.